Habakuk begint met een schreeuw. Hoe lang moet ik nog roepen en luistert u niet? Hoe lang moet ik schreeuwen en brengt u geen redding? Ik zie verwoesting en geweld, opkomende twist, groeiende tweedracht, verdraaiing van het recht en ondermijning van de wet. En waarom helpt u niet? Habakuk schreeuwt het uit. Hij was er helemaal klaar mee. Met de corruptie, met de misdadigers die eerlijke mensen onderdrukken, met koning Jojakim, de koning van Juda, die een paleis laat bouwen zonder de bouwvakkers te betalen en die onschuldige mensen ter dood veroordeelt. En verontwaardigd roept hij tegen God: waarom laat u dit toe? Waarom doet u niks? Ook wij zien onrecht. We zien geweld in Oekraïne. We hebben veel verwoesting gezien van deze week in Syrië en Turkije. Onheil treft ook ons. En hoe reageer je dan? Hoe bid je als het duister is om je heen? Schreeuw je dan tegen God? In het korte gesprek wat we net hadden, was het meer een stil gebed. Of een gebed aan jezelf, maar ik hoorde niemand zeggen, ik schreeuw het uit. En ik moet zeggen, ik vind schreeuwen en klagen, dat vind ik ook wel een beetje moeilijk om dat naar God toe te doen. Want kijk, we hebben net al gezongen, God hoort ons. Hij is niet hardhorend of doof. En er zijn ook veel Joodse en christelijke bijbeluitleggers die vinden dat Habakuk veel te weinig respect toont voor Gods majesteit. En ook dat hij te weinig geloof heeft in Gods beleid. En ze vinden dat klagen en dat schreeuwen van Habakuk echt ongepast, negatief en bitter. Maar is dat zo? Mogen wij niet schreeuwen naar God? Mogen wij niet klagen? In de Bijbel wordt veel geschreeuwd, veel geklaagd. Lees het maar na in de psalmen. En er is ook een Bijbelboek dat Klaagliederen heet. Blijkbaar hoort het bij geloven. Klagen en schreeuwen kunnen ervoor zorgen dat je woede en je wanhoop, dat je daar niet in stikt. Het kan juist enorm opluchten als je schreeuwend je beklag doet. En eigenlijk is het een soort van hoopvol aanroepen. Een teken van hoopvol geloven. Dat wat je ziet en ervaart serieus neemt en God serieus neemt. En daarom gaan we zingen over hoopvol geloven. Maar eerst halen we de collecte op. na deze orkaan van pijnlijke vragen, antwoord God. Luister, Habakuk, let goed op, je zal me niet geloven, maar het wordt erger. De Babyloniërs komen, als gieren storten zij zich op hun prooi. Met een gewelddadige wreedheid maken ze gevangenen, zoals Daniel en zijn vrienden. Steden verwoesten ze, met koningen, zoals Joachim, drijven ze de spot. En ze vertrouwen op hun eigen macht en zorgen voor angst. Met geweld rukken ze op en ze doen wat ze willen. En Habakuk is ontzet. Zijn volk komt van de regen in de drup. Eigenlijk van de drup in de regen, want het wordt erger. En verbijsterd roept hij, waarom laat u die Babyloniërs hun gang gaan? Ze zijn zo blij als vissers die veel vis gevangen hebben. En waarom zwijgt u als ze eerlijke mensen doden? En waarom maakt u de mensen zo zwak? Zij laten zich vangen als vissen in de zee. Er is niemand die hen beschermt. Habakuk gebruikt de visserij als beeld van oorlogsvoering. De Babyloniërs zijn de vissers die mensen als vissen vangen met haken, fuiken en netten. En het deed mij denken aan hedendaagse wereldmachten die militaire parades houden om met groot machtvertoon wapens en oorlogstuig en legers te tonen. En met van die heersers die als goden van dood en ontmenselijking de krijgsmacht inzetten en wapens en technologische middelen. En Habakuk wil weten of dit is wat God wil om zijn volk te redden. En dan zegt hij, ik ga op mijn wachttoren staan om te kijken wat u antwoordt. En ook daar gaan wij over zingen. Geef antwoord op mijn biddend vragen. En God reageert. Hij zegt, Habakuk, schrijf op. Dit visioen griffet met duidelijke letters in platen, zodat het in een oogopslag te lezen is. Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is. Zijn vervulling zal niet uitblijven. In de Bijbel worden visioenen soms in één adem genoemd met dromen. Maar er is een verschil. Een droom is een voorstelling die plaatsvindt tijdens de slaap. Dan ben je dus niet wakker. Maar iemand die een visioen krijgt, is zich volledig bewust van zijn of haar gevoelens en gedachten. En dat zien we ook bij Habakuk. En bij het visioen dat Habakuk krijgt, is het niet duidelijk, of in ieder geval het was mij niet duidelijk, of dit dan de rest van het boek is, of de zin die volgt. En die zin luidt, halsstarrige mensen vertrouwen alleen zichzelf en gaan ten gronde. Maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw. En dat is een zinnetje dat ons treft. De rechtvaardige zal leven door zijn trouw. Habakuk hoorde dingen die hij niet zag. Net als wij zelden zien dat dominante heersers te gronde gaan. Of dat bruut geweld gebroken wordt. En toch zal de rechtvaardige in moeilijke omstandigheden leven door zijn trouw. Hoe kan dat? Hoe blijf je trouw? Nou, ik wil daar een verhaal over vertellen. Het is niet mijn verhaal, het is het verhaal van Tish Warren. Tish Warren is een Anglicaanse voorganger, ze is columnist en ze is schrijfster van het boek Bidden in de Nacht. En zij vertelt over vrienden die iets ernstigs met hun kind, heel ernstig was het, met hun kind meemaakten. En op weg naar het ziekenhuis vroegen zij zich af, hoe blijven wij in deze donkere nacht overeind? En een van hen zei, laten we voor we deze nacht ingaan, uitspreken dat we geloven dat God ons draagt. Ook al zien we er nu niets van, laten we vertrouwen dat Hij het goede met ons voor heeft. En dit is iets om te onthouden voor ons in de duistere tijden. Dat trouw geen conclusie achteraf is, maar een keuze vooraf om op grond van wat je gelooft trouw te blijven. Want als wij ons geloof afhankelijk maken van wat ons overkomt, ik zal u zeggen, dan blijven we niet overeind. Dan kapseizen we. Maar wie zich oefent in standvastig geloof, wat er ook gebeurt en wat je ook zult meemaken, zal zelfs in de nacht waarin je niets meer ziet, leven in vertrouwen. En dan wordt dit zinnetje een soort verzetslogan. Tegen de bitterheid, tegen de wanhoop. Want dan is trouw blijven een geestelijke beslissing tegen al het onheil wat over ons wordt uitgestort. In het geloof dat wie kwaad doet uiteindelijk zal struikelen en dat wie graait uiteindelijk verliest. In het vertrouwen dat God het allemaal ziet. En al zie jij het nu nog niet, zie ik het nu nog niet, ooit zal het openbaar worden. En dan zullen we het zien. En tot die tijd oefenen we zelfbeheersing, gehoorzaamheid en vertrouwen op de Heer. En hoe dat eruit ziet, verwoordt het volgende lied. Thank you. En dan eindelijk komen Habakkuk's vragen aan de orde. Want God zegt, het lijkt erop dat de Babyloniërs onoverwinnelijk zijn, maar ze komen ten val. En hun onverzadigbare drang naar rijkdom zal in rook opgaan. Wee hem die zich verrijkt met andermans goed en zo een steeds zwaardere schuld op zich laat. Wee hem die woekerwinsten maakt om zo uit de greep van het onheil te blijven. Wee hem die een stad bouwt op bloed, een vesting sticht op onrecht. Wee hem die iemand te drinken geeft en daar gif aan toevoegt. Wee hem die tegen een stuk hout zegt, word wakker, en tegen een stomme steen, sta op. 5 keer klinkt er een wee over het hoogmoedige, dood en vernietigingszaaiende Babylonische wereldrijk. En onze oren, onze gelovige oren, zijn niet zo gewend aan harde Bijbelse taal. Maar toch raken ze wel aan onze actualiteit van geplunderd land, van leeggeroofde zeeën, van bomen en verdwenen, van dieren verdwenen natuur. En aan de hebzuchtige graaiers die zich ten koste van anderen verrijken. De grote vervuilers en de vastgoedmagnaten. En de steeds grotere, imponerende bouwwerken, gebouwd op bloed en onrecht, met verlies, of met verlies eigenlijk van eer en menselijkheid. En Gods woedende en spottende woorden zijn klaar en duidelijk. Laat je niet betoveren door de glorie van de politieke, economische en religieuze machten. Of door de allure van mooie woorden en prachtige bouwwerken. Maar kijk door de bril van recht en gerechtigheid. Dan zie je wat anders. Uiteindelijk gaat het kwaad eraan. En wat op onrecht is gebouwd, stort ooit in elkaar. Als een boemerang zal het onrecht omkeren en het kwade hard en dodelijk treffen. Gerechtigheid zal geschieden. En dan mag de volgende dia erop. Want hij die woont in zijn heilige tempel is anders. Iedereen op aarde moet stil voor hem zijn. En in deze stilte gaan we luisteren naar pianomuziek.
Thank you.
Tot nu toe kende het gesprek tussen Habakuk en God de nodige uitdaging, want ze zaten niet op één lijn. Habakuk had vragen, hij had meningen, hij had frustraties en het werd allemaal geuit. Maar nu klinkt er een ander geluid. Niet dat Habakuk nou plotseling stilvalt, nee, zijn instemming klinkt. Laat het maar gebeuren, breng het tot stand. En Habakuk zingt een lied, een klaaglied, dat wel. Misschien krijgt hij de woorden nauwelijks uit zijn mond. Hij ziet de aarde beven, de bergen trillen van angst. En hij ziet God als een strijder in volle wapenrusting tevoorschijn komen om alles en iedereen in verschrikking achter te laten als hij zijn volk verlost. En natuurlijk, dit zijn beelden, dit is beeldtaal, maar laten wij over God niet naïef of dromerig doen. Liever met knikkende knieën en trillende stem zingen over de heilige God die strijdt tegen het kwaad, dan jezelf in slaap sussen met een teddybeergod, met een zoetgeurende wellness-spiritualiteit of een goedkoop welvaartsevangelie. Nee, Habakuk schreeuwde het uit toen het kwaad en de onrecht de overhand leken te hebben. En hartstochtelijk klaagde hij dat de situatie alleen maar erger werd. En Gods antwoorden begreep hij niet. Maar nu dringt tot hem door, ook al zijn er 1000 vragen, al begrijpen wij u niet. U blijft ons met liefde dragen. U die alles overziet. U bent God, de Allerhoogste. God die alles overziet. God van onbegrensde macht. Wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht. Niemand anders, u alleen, leidt ons door dit leven heen. U geeft ons een toekomst vol hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar u omhoog. Biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop. Habakuk geeft zich over aan God en zingt zijn gebed. En dit zou eigenlijk het einde van de overdenking kunnen zijn. Maar, wat als je wel wilt bidden, maar je kunt geen woorden vinden? En wat als de nacht zo zwart is dat je stilvalt? En daar wil ik tot slot iets over zeggen. Want dit gebeurde de Anglicaanse voorganger Tish Warren. Ik noemde haar zo net al. In 2017 komt zij midden in de nacht op de spoedeisende hulp terecht. En je kon horen dat ze pijn had en zien dat ze bang was. En Jonathan, haar man, die net als Tish ook voorganger is, was bij haar. En ze waren net verhuisd naar het Amerikaanse Pittsburgh, waar ze een gezellige avond hadden georganiseerd om hun buren beter te leren kennen. En toen kreeg de zwangere Tish een zeurende pijn in haar buik en ze dacht, ach, het zal de drukte zijn en de spanning, het gaat wel over. Maar het ging niet over, de pijn werd heviger en het werd zo erg dat ze heel snel naar het ziekenhuis gingen, waar Tish onmiddellijk geopereerd moest worden. En in haar paniek riep ze tot haar man, ik wil bidden, lees het avondgebed voor. En snel zocht hij op zijn telefoon het Anglicaanse avondgebed op, want de Anglicanen hebben een hele liturgie van gebeden door de dag heen, getijdengebeden. En hij bad, God wees bij ons in deze nacht, wees bij hen die wenen, wees bij hen die waken, wees bij hen die werken. Wees met uw engelen bij hen die slapen. Zorg voor de zieken. God geeft rust. Geef rust aan hen die vermoeid zijn. En zegen hen die moeten sterven. In deze nacht gebeurde er iets heel opvallends. 2 jonge mensen grijpen in acute nood naar eeuwenoude woorden om te bidden tot God. Woorden die ze geleerd hebben. Woorden die zij kennen. En in hetzelfde jaar dat Tis Warren een miskraam kreeg en haar ongeboren kind verloor, overleed ook haar vader. En door al deze verschrikkelijke gebeurtenissen en die heftige verhuizingen nog bij, kon zij niet meer bidden. En ze heeft toen een boek geschreven over de donkere kant van de ziel. Want er is zoiets als de nachtkant van het leven. Denk aan het misbruik dat vaak in de nacht gebeurt. Of aan de eenzaamheid van de nacht, wanneer er geen ander lichaam is om je tegenaan te vleien. Of als stekende pijn je wakker houdt, of je verkrampt bent om een diagnose, of in paniek over een uitslag van een belangrijk onderzoek. De nacht waarin alles chaotisch wordt en je beseft dat wij slijten en kwetsbaar zijn en breekbaar en dat we vroeg of laat doodgaan. En dit alles doet iets met onze ziel. Tis wilde niet dat deze verschrikkelijke gebeurtenissen buiten Gods blik zouden omgaan. Nee, ze wil dat hij erbij is in de troep, in de lichamelijke, emotionele en geestelijke chaos. En als je niet weet of je het overleven zal, dan wil je geen pep talk, geen theologisch antwoord en zeker geen preek, maar een boei om je aan vast te klampen. Als alles donker wordt, dan vraag je God, mag ik dan bij jou? We gaan er afsluitend naar luisteren.
Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan? Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij. Als het onweer komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan? Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij. Als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?